Dank jullie wel. Klonk goed. Goedemorgen. Fijn jullie allemaal weer te zien. Ik zei nog tegen Martijn, even kijken of we in Aken hadden kunnen blijven, maar ik denk dat we misschien net niet hadden gepast. Dus goed om hier weer bij elkaar te zijn, goed om weer samen te zingen, tot lof van God. En goed om ook samen na te denken over Gods woord, over de Bijbel. En we hebben net een lied gezongen over vrede, over de stad Jeruzalem. En dat haakt een beetje ook aan, aan het onderwerp waar ik het vanochtend met jullie over wilde hebben. Judith, kan je dit lettertype lezen? We hadden het een beetje over dat ik altijd te klein lettertype gebruik. Ik heb een beetje een compromis gemaakt en het iets vergroot. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Ik zat nu zelf achteraan en ik moet zeggen, ik twijfelde, maar oké, zie je goed, dankjewel. Ik wil het namelijk gaan hebben over die vrede. Of eigenlijk het gebrek aan vrede op dit moment in de wereld om ons heen. Als je dagelijks naar het nieuws kijkt, dan zien we natuurlijk dat er heel veel gebeurt. We hebben die oorlog in Oekraïne, die nog steeds aan de hand, die nog steeds maar doorgaat. En deze zomer hebben we ook nog een andere crisis bijgekregen. Dat conflict om Taiwan tussen de Verenigde Staten en China. En daar wil ik een beetje op aanhaken met de vraag hoe je daar als christen nou naar kunt kijken, naar die wereldpolitiek. Wat kun je daarin nou onderscheiden? Of wat is nou belangrijk voor een christen om te weten? En dat is ook voor ons heel belangrijk, omdat we natuurlijk ook 2000 jaar nadat Jezus op aarde rondliep leven, twee Bijbelse dagen. En het is natuurlijk ook de vraag of we nu inderdaad in de tijd leven dat al die gebeurtenissen die zijn geprofeteerd, bijvoorbeeld in het boek Openbaring, of die ook werkelijk binnenkort gaan uitkomen. En daarom denk ik ook dat het goed is om daar met elkaar over na te denken. Nou, er zijn meerdere manieren waarop je naar de wereldpolitiek en de wereldgeschiedenis, de dingen die gebeuren, kunt kijken. Een heel populaire en bekende manier, door politici gehanteerd, is door de wereldpolitiek te interpreteren als eigenlijk een groot conflict tussen verschillende actoren. Dat kunnen machtige landen of machtige personen zijn die streven naar welvaart en naar macht. En in dat streven botsen ze naar elkaar en dat verklaart de wereldpolitiek. In die optiek komen we uit een relatief stabiele periode. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we Rusland, of de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dat noem je dan een bipolaire wereldorde. Die hadden wel een conflict met elkaar, maar die hielden elkaar in evenwicht. En toen eind jaren 80 viel de Sovjet-Unie uiteen en toen hadden we nog maar één groot machtsblok, de Verenigde Staten. Dat noem je dan een unipolaire wereldorde. En dat was een relatief stabiele situatie. En we zitten nu op een kantelpunt, want er is nu een andere grote macht in opkomst, China. En misschien wel nog meer, zoals India en Europa. En dat verandert de wereldorde. En dat veranderen van die wereldorde, dat gaat ook gepaard met schuren en met schokken. En dat merken we, want er is een oorlog in Oekraïne. Dat is Rusland, die omdat China zo machtig is, die oorlog durft te voeren daar in Oekraïne. En niet meer zo bang is voor de macht van de Verenigde Staten. En om die reden hebben we ook een conflict in Taiwan. Nou, dat is een manier om er naar te kijken. Een andere manier, en die wil ik ook aan jullie laten zien, omdat ik die zelf interessant vind, omdat het met mijn werk te maken heeft, is dat je de wereldpolitiek kunt verklaren vanuit de biogeografie. Dus vanuit de biologie en de geografie van de betrokken landen. En dit is een heel bekend voorbeeld, want wat je hier ziet op dit plaatje zijn eigenlijk alle diersoorten op de wereld die gemakkelijk te temmen zijn, gemakkelijk te fokken voor voedselproductie en die de mens dus kan gebruiken en heeft kunnen gebruiken de afgelopen paar duizend jaar. En hetzelfde trouwens geldt voor gewassen. Maar als je dan vergelijkt welke diersoorten er nou voorkomen in Europa, het zuiden van Europa en ook in Azië en dan vooral die hele strook van het Midden-Oosten. En je vergelijkt dat met de diersoorten die voorkomen op Amerika, Noord- en Zuid-Amerika van nature. Nou, dan haal ik die eraf. Dan blijkt dat op Europa en in Azië eigenlijk de meest nuttige diersoorten voortkomen. Die je goed kunt gebruiken voor voedselproductie en waar je dus ook grote bevolkingsgroepen mee van voedsel kunt voorzien. En dat verklaart, zeggen antropologen dan, dat verklaart waarom in het Midden-Oosten
duizenden jaren geleden grote beschavingen kunnen ontstaan, grote steden, die ook mensen kunnen onderhouden die niet alleen boeren, maar die ook uitvindingen kunnen doen, kunnen schrijven. En dat verklaart waarom in Europa ook na de middeleeuwen grote beschavingen ontstonden die vervolgens ook Amerika ontdekten. En dat het niet andersom was dat er grote beschavingen ontstonden in Amerika die Europa ontdekten. Nou, dit is ook een manier om de wereldgeschiedenis te verklaren. Maar vanochtend wil ik natuurlijk met jullie kijken naar de bril die de Bijbel ons aandraagt. Hoe kun je nou vanuit de Bijbel, vanuit goddelijk perspectief, naar die wereldgeschiedenis kijken? En daarom heb ik Ed ook die tekst net laten voorlezen uit Openbaring. Omdat die tekst laat zien, en daar komen we straks ook nog op, die tekst laat zien dat er een eind zit aan die wereldgeschiedenis. Die laat zien dat God op een gegeven moment zegt, genoeg, nu stoppen al die menselijke spelletjes. Nu ga ik mijn koninkrijk en dat van mijn Messias, Heer Jezus, ga ik oprichten. Nou, om dat nou te begrijpen, hoe dat nou komt, dat God dat op een gegeven moment wil doen, daar geeft de Bijbel duidelijkheid over. En daarvoor moet je eigenlijk naar het begin van de Bijbel gaan. Helemaal naar het boek Genesis. Het begin, als God de mensen schept, Adam en Eva, dan geeft God Adam en Eva de opdracht om te heersen over zijn schepping. Over de dieren van het veld, de vissen in het water, de vogels in de lucht. Maar God zegt er niet bij dat ze over elkaar moeten gaan heersen. Het is eigenlijk de bedoeling dat God dat doet, dat God de heerser is, de koning van de mensen. En daarom geeft God ook een aantal regels. Als wij het lezen, lijken best makkelijke regels aan Adam en Eva. Maar toch overtreden ze die regel van God. En daarmee komen Adam en Eva eigenlijk ook in opstand tegen God. En het is de slang die Eva daartoe verleidt. Ze eigenlijk misleidt om Gods gebod te overtreden. En dan zegt God een aantal dingen tegen de vrouw en tegen de slang. En een van de dingen die hij tegen de slang zegt, dat kun je lezen in Genesis 3 vers 15, is vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel. Ik denk wel een bekend vers. Maar het mooie aan dit vers is dat het eigenlijk al helemaal in het begin van de menselijke geschiedenis, dat God eigenlijk al voorzegt wat het conflict is dat je als een rode lijn door die wereldgeschiedenis heen kunt ontwaren. Er zal een vijandschap zijn tussen de vrouw en haar nageslacht. En we weten ook allemaal dat God hier eigenlijk het nageslacht van die vrouw bedoelt. De Messias, Jezus. Enerzijds die vrouw en haar nageslacht. En de slang en zijn nageslacht. En dat bepaalt eigenlijk de wereldgeschiedenis. Maar het mooie wat God erbij zet, is ook het eindresultaat. Uiteindelijk zal dat nageslacht van die vrouw zal de kop van die slang vermorzelen. Dat nageslacht van die vrouw zal uiteindelijk overwinnen. En dit zie je ook door de Bijbel en de wereldgeschiedenis heen. Als je verder gaat lezen, dan zie je dat al bij een kleinzoon, een achterkleinzoon van Noach, dat eigenlijk de eerste persoon is, Nimrod, de eerste mens, van wie wordt gezegd, of van wie wordt geschreven, dat hij openlijk in opstand komt tegen God. En dat die wordt ook de eerste machthebber op aarde genoemd. Van Nimrod kun je in Genesis 10 vers 8 lezen. Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was, hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar de uitdrukking, een voortreffelijk jager, een tweede Nimrod. Eerst heerste hij over Babel, Uruk, Akkad en Kalni in het land Sinear. En vanuit Sinear trok hij later naar Assyrië, waar hij Nineveh, Regobot, Eer en Kalach bouwde. Nimrod dus. En ik heb dat ene tekstje in BN rood gemaakt, door niemand overtroffen. Dat is de NBV die dat zo vertaalt, maar als je letterlijk in het Hebreeuws kijkt, dan staat er eigenlijk dat hij een geweldig jager was voor het aangezicht van Jehovah. En dit is belangrijk, want dat voor het aangezicht van Jehovah, dat is altijd geïnterpreteerd door de Joodse traditie en later ook de christelijke traditie als negatief. Als dat hij een geweldig jager is tegenover Jehovah. Hij is tegen God. En zo wordt hij ook neergezet in de Joodse traditie. Hij wordt een tiran genoemd, die alleen maar geïnteresseerd is in zijn eigen macht en die daarvoor mensen misbruikt. En daarvoor wordt hij ook geassocieerd bijvoorbeeld met de torenbouw in Babel. Als dat hij een hoge toren wilde bouwen, waarmee hij dan als God nog een zondvloed zou sturen, dat hij die zondvloed zou kunnen overleven. Nou, dat staat allemaal niet zo letterlijk hier in de Bijbel. Maar er staat wel dat hij heerste over Babel en later ook over verschillende steden in Assyrië. En daarmee begint Nimrod eigenlijk een twee koninkrijken, of zaait het kiem voor twee koninkrijken, namelijk het Assyrische koninkrijk, later het Neo-Assyrische koninkrijk en ook het Neo-Babylonische koninkrijk, die later zulke enorme tegenstanders van de koninkrijken Israël en Juda worden. Het Assyrische koninkrijk, dat maakt een eind aan het Israëlitische koninkrijk en het Babylonische koninkrijk maakt later een eind aan Juda. En op die manier is Nimrod eigenlijk het begin van de tegenstand van mensen, van de vijandschap van mensen tegen Gods volk. En daar zie je dus al die rode draad die God heeft voorzegd. Nou, uit dat land waar hij heerste, uit het land Sinjar, dat is wat wij nu Zuidoost-Irak noemen, uit dat land kwam ook Abraham. En God roept Abraham en zijn familie, en God roept Abraham om daar weg te trekken en te gaan naar het beloofde land, naar het land Canaan. En als God dat doet, dan geeft God Abraham ook een aantal beloftes. Hij belooft hem het land, hij belooft hem een groot nageslacht. En een van de beloftes die God geeft, kun je ook lezen in Genesis 22. En dat is de belofte die God geeft nadat Abraham zijn geloof op de proef is gesteld, dat God vroeg aan hem om zijn zoon te offeren. Dan belooft God aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Nou, we weten vanuit de Galatenbrief van Paulus dat ook hier met die nakomeling, dat daar eigenlijk de Messias bedoeld wordt. Die Messias, die nakomeling van Abraham, die zal de steden, eigenlijk staat er letterlijk de poorten, van zijn vijanden in bezit krijgen. De poort is de plek waar recht wordt gesproken en waar wordt geheerst. Oftewel, die nakomeling van Abraham, die zal heersen over zijn vijanden. Maar staat erachter, dat zal tot zegen voor de volken zijn. Dat is niet heersen tot onderdrukking, maar dat is heersen om een zegen te zijn. En hiermee geeft God eigenlijk aan Abraham, hij neemt Abraham apart, en hij geeft eigenlijk aan Abraham die belofte van dat nageslacht van die vrouw, die vijandig zal zijn, of vijandig bejegend zal worden door de slang, maar die slang ook zal overwinnen. En vanaf dat moment zie je ook dat dat nageslacht van Abraham, het volk van God, het volk Israël, dat altijd vijandig wordt bejegend. Ze komen op een gegeven moment in het land, ze gaan daar wonen en direct zijn er al altijd allemaal conflicten met hun buurlanden, of ja, buurstaatjes. Eerst zijn er nog kleine conflicten, zoals met de Filistijnen, met de Midianieten, dat zijn een soort plundertochten. Maar naarmate dat volk sterker wordt, een eigen koninkrijk krijgt, en op een gegeven moment worden dat twee koninkrijken, en die worden sterker, dan worden ook hun vijanden sterker. En op een gegeven moment krijgen Israël en Juda te maken met hele machtige buurstaten, grote wereldrijken, in ieder geval wereldrijken voor die tijd. Eerst dat Neo-Assyrische Rijk, en dat maakt een einde aan het Koninkrijk Israël, zoals ik al zei. En daarna dat Neo-Babylonische Rijk, onder koning Nebukadnezar, dat een einde maakt aan Juda. En je ziet dat Assyrische Rijk en dat Babylonische Rijk, die doen ook een poging om een einde te maken aan de identiteit van Gods volk. Want ze voeren grote groepen van de bevolking voeren ze weg om een einde te maken aan hun cultuur en hun eigenheid. Nou, daarna gaat het nog verder, want na dat Babylonische Rijk komt het Perzische Rijk. Nou, we kennen ook allemaal het verhaal van Esther. Ook in het Perzische Rijk wordt een poging gedaan om een einde te maken aan het Joodse volk. Daarna komt het Griekse Rijk, gesticht door Alexander de Grote. Ook daarin wordt weer een poging gedaan om een einde te maken aan de Joodse cultuur, door juist de Griekse cultuur op te dringen. Dat is onder andere onder koning Antiochus Epiphanes, en dat kun je lezen in de boeken Maccabeeën. En daarna komt het Romeinse Rijk. En dat kennen we allemaal wat beter. En we weten ook dat in het Romeinse Rijk natuurlijk meerdere pogingen worden gedaan om een einde te maken aan die Joodse identiteit, aan dat nageslacht van de vrouw en van Abraham. Het Romeinse Rijk is verantwoordelijk voor de dood van de Messias, van Jezus, maar ook verantwoordelijk voor de verwoesting van Jeruzalem. En daarna komt er nog een opstand en voor de uiteindelijk verdrijving van heel veel Joden uit Jeruzalem en ook uit de rest van het land. En sindsdien leeft het Joodse volk, zoals we weten, in verschillende landen. Dat kunnen christelijke landen zijn, dat kunnen islamitische landen zijn. En ook daar hebben ze door de geschiedenis heen altijd te maken gehad met enorme vervolgingen. Het is echt bizar, ik heb weer zitten lezen, gewoon op Wikipedia. Er is een Wikipedia pagina over vervolging van de Joden. Als je leest wat er allemaal met dat volk is gebeurd door de geschiedenis heen, het is bizar. Ze zijn massaal afgeslacht, ze zijn overal gedeporteerd, ze worden overal vervolgd. Ze moeten speciale kleding dragen. Het is bizar en het is een wonder dat ze er nog steeds zijn. En dat culmineert natuurlijk in de afschuwelijke moordpartij tijdens de Tweede Wereldoorlog, die we allemaal ook kennen. Dat laat die vijandschap tegen dat nageslacht van die vrouw van Abraham zien. En om het duidelijk te maken hoe de Bijbel daar dan naar kijkt, wil ik met jullie inzoomen op een bepaalde periode in de geschiedenis. En dit vond ik zelf een heel interessant grafiekje. Ik hoop dat je dat ook achterin kunt zien. Dat ik op internet tegenkwam. Want dat laat eigenlijk zien wie er gedurende de tijd van 2000 jaar voor Christus tot 2000 jaar na Christus nu, wie er eigenlijk de baas zijn geweest in het beloofde land, in Canaan. En in blauw zie je de blokjes wanneer eigenlijk het volk Israël zelf de baas is geweest. En dan zie je eigenlijk dat zij maar heel korte tijd zelf de baas konden zijn in het land. Voor de rest is dat beloofde land altijd overheerst geweest door andere koninkrijken. Heidense koninkrijken, christelijke koninkrijken en ook een lange tijd islamitische koninkrijken. Nou, ik wil inzoomen op die paar eeuwen voor Christus. Ten tijde van die rijken die ik al heb genoemd, dat Neo-Assyrische Rijk, Neo-Babylonische Rijk, Persische Rijk en het Griekse Rijk en daarna ook het Romeinse Rijk. Want aan het begin van die periode leefde de profeet Daniel. En Daniel kennen we allemaal van verschillende verhalen. En Daniel kennen we natuurlijk ook van die bekende droom van koning Nebukadnezar die hij kon uitleggen. Waarin de koning droomde over een beeld wat uit verschillende metalen was opgebouwd. En die verschillende delen van dat beeld, die stellen dan die verschillende koninkrijken voor. Nou, Daniel, in het boek Daniel staan nog veel meer profetieën en dromen. En een van die dromen is van Daniel zelf, die aan het boek staat. En dat kun je lezen in Daniel 7. En misschien ken je het wel, hè. En dat droomt Daniel eigenlijk onder een van de opvolgers van Nebukadnezar. En dat geeft heel veel inzicht, die droom. En wat Daniel droomde is dat hij bij de zee staat. Hij ziet de zee en de zee staat vaak symbool voor de volkerenwereld in de Bijbel. En uit die zee ziet hij verschillende dieren opkomen. 4 grote wilde dieren. En dat eerste dier is een leeuw en dat heeft vleugels. En dat krijgt ook een mensenhart, staat er. Het tweede dier dat hij ziet, dat is een beer die de opdracht krijgt om veel te vreten. En die beer die leunt vooral op 1 helft en die heeft ook 3 ribben in zijn mond. En de derde dier is nog bizarder, dat is een panter met 4 vleugels op de rug en ook 4 koppen. Nou, die dieren die staan natuurlijk ergens symbool voor. En er zijn veel verschillende interpretaties. Ik vind zelf de meest waarschijnlijke dat die dieren ook voor die verschillende koninkrijken staan. Namelijk dat die leeuw staat voor het Neo-Babylonische Rijk, dat groot is geworden. Dat vleugels heeft omdat koning Nebukadnezar ineens zijn gebied wist uit te breiden, maar later tot erkenning kwam van de God van de hemel en daarom ook een mensenhart kreeg. Die beer die staat dan voor het Achaemenidische Persische Rijk, dat gesticht werd door Cyrus de Grote, daar heb ik ook wel eens een predicatie aan gewijd. En die heeft 3 ribben in zijn mond, omdat Cyrus eigenlijk 3 grote gebieden veroverde. En dat derde dier dat staat dan voor het Macedonische Griekse Rijk. En dat heeft vleugels, omdat dat gesticht is door Alexander de Grote, die in hele korte tijd, in een paar jaar, helemaal vanuit Macedonië, over Griekenland, de toenmalige wereld tot aan Indië, wist te veroveren. En vervolgens heeft dat dier 4 koppen, want bij de dood van Alexander werd zijn rijk gesplitst in 4 delen en ontstonden er 4 koningshuizen. Nou, dit zijn die 3 dieren, maar wat ziet Daniel dan? Daniel ziet daarna nog een dier uit de zee komen. En dat dier, dat beschrijft hij niet zo. Hij zegt niet dat het op een ander dier lijkt, maar hij zegt dat het angstaanjagend is, afschrikwekkend. Het vertrapt en vermaalt alles. En het was anders dan de dieren die daarvoor verschenen waren. En het had 10 hoorns. En dan beschrijft hij nog dat er een 11e hoorn opkomt en dat 3 hoorns daarvoor plaats moeten maken. En dit dier is, ja, daarvoor is de interpretatie een stuk lastiger. Heel veel uitleggers die zien daarin het Romeinse Rijk, want het Romeinse Rijk is eigenlijk het volgende rijk dat in de geschiedenis opkomt. En dat rijk is natuurlijk ook enorm vijandig gezind tegen Israël. En je kunt ook best die Romeinse keizers, ja, vergelijken met die 10 hoorns. En dan zou die 11e hoorn die opkomt, dat zou dan precies die toekomstige keizer zijn die Jeruzalem heeft verwoest. En toch lijkt dat toch ook niet helemaal te kloppen. Want wat Daniel daarna beschrijft in zijn droom is dat hij ziet dat er een hemelse rechtbank wordt opgetuigd. Hij ziet tronen worden neergezet. En hij ziet dat er een oude van dagen komt, een oude wijze man. En die neemt plaats. En voor hem zijn er duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. En dan ziet hij hoe dat laatste dier wordt gepakt, wordt gedood en in het vuur wordt gegooid. En dan, een hele intrigerende tekst, zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Nou, wat ziet Daniel dus eigenlijk? Eigenlijk ziet Daniel wat Ed net al heeft gelezen. Die ziet het begin van Gods koninkrijk. Als God recht gaat spreken, als zijn rechtbank, zijn hemelse rechtbank, wordt neergezet. En als ook iemand komt als een mensenzoon. Nou, wie zou dat zijn? Ik zie allemaal mensen knikken. Maar dat is de Messias, lijkt mij. Dat is Jezus. Dus dat beest, dat laatste beest van Daniel, is niet het Romeinse Rijk, is iets anders. Om dat te begrijpen en om ook te begrijpen waarom deze beesten die Daniel ziet belangrijk zijn, wil ik verder met jullie gaan naar het boek Openbaring. Maar ik stel voor dat we eerst even een lied tussendoor zingen. Kan ik even een glaasje water drinken? Ik hou heel erg van deze stripjes. Ik weet niet of jullie ze kennen. Nou, hij is al weg. Ze zijn lekker confronterend. Ja.
Ja, ik zou gaan zitten. Zo lekker zit die druk ook niet. Ik had dit lied ook uitgekozen omdat het voor mij ook een beetje uitdrukt mijn gevoel als je met deze dingen bezig bent. Hè, dat, als je met de dingen van God bezig bent, hoe God naar dingen kijkt, dan voelt dat ook echt alsof je aan zijn voeten bent. En dat is de hoogste plaats om te zijn. En nou ja, dat vind ik heel bijzonder. Want het zijn best wel bizarre dingen. En zoals je zult zien ook wat we in Openbaring lezen. Ik wil van Daniel, van die droom van Daniel, waarin hij ziet dat eigenlijk als je vanuit goddelijk perspectief naar die wereldrijken kijkt, die wereldrijken die vijandig gezind zijn tegen Gods volk, die worden dan ook voorgesteld als wilde en woeste dieren. Dieren die wij liever niet tegenkomen. En vooral niet dat laatste dier natuurlijk. En Openbaring geeft daar ook meer licht op. En dan wil ik met jullie lezen uit hoofdstuk 12 van Openbaring. En ik ga niet heel dat hoofdstuk lezen, want dat is allemaal veel te lang. Ik ga er ook van uit dat jullie iets weten van Openbaring. Dat jullie weten dat dat door Johannes is geschreven. Dat het eigenlijk de openbaring is van Jezus Christus, die hij van God heeft gekregen. Die hij aan Johannes laat zien. En dat zijn de dingen die nog moeten gebeuren. En Johannes schrijft die op. En dan in Openbaring 12, daar beschrijft Johannes wat hij in de hemel ziet. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Johannes ziet dus in de hemel een teken, dat is niet iets wat echt gebeurt, maar dat is iets wat ergens symbool voor staat. En dat is een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hoofd. Ook hiervoor zijn natuurlijk heel veel verschillende interpretaties te vinden. Zelf vind ik het meest waarschijnlijk, en dat is ook de gangbare interpretatie in onze kringen, dat die vrouw staat voor Israël. En dat komt door die zon, die maan en die sterren. Dat is een directe referentie aan de droom van Jozef. Die droomde dat de zon, de maan en de sterren voor hem bogen. En daarbij beeld het zijn ouders en zijn broers voor uit. En dus dat is het begin van het volk Israël. En het volk Israël wordt ook vaak als vrouw voorgesteld in het Oude Testament. En daarnaast is die vrouw ook zwanger. En als je ook verder leest, dan lees je ook dat zij een mannelijke zoon krijgt. En die mannelijke zoon, die zal met een ijzeren herderstaf de volkeren hoeden. He, die mannelijke zoon, dat is dus de Messias, want die zal de volkeren hoeden. En de Messias, die komt natuurlijk voort uit Israël. Dus zo ziet Johannes het volk Israël als een teken in de hemel. En dan ziet hij nog een teken. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Hij ziet dus ook nog een draak, een vreselijk dier. En die draak is vijandig gezind tegen die vrouw en haar kind. Tegen die vrouw en haar nageslacht. Zie je het? Dit is eigenlijk een beschrijving van wat God al had voorzegd in Genesis. Er zal vijandschap zijn tussen de vrouw en haar nageslacht en de slang. Want die draak, dat is de slang. Dat is de duivel en Satan. Dat kun je ook lezen als je iets verder leest in vers 9. Hij is de slang van weleer die duivel of Satan wordt genoemd. En die draak, die heeft 7 koppen en 10 hoorns. Nou, dit verwijst nou direct naar die droom van Daniel. Want tel maar, die leeuw heeft 1 kop, die beer heeft 1 kop. Die panter heeft 4 koppen, dan zijn we bij 6. En dat laatste dier heeft ook een kop, dan zijn we bij 7 koppen. En dat laatste dier heeft 10 hoorns. Dus dit is een directe verwijzing naar die droom van Daniel. En eigenlijk laat God daarmee ook zien, die wereldrijken, die machtige wereldrijken die een einde willen maken aan Gods volk, die zo vijandig gezind zijn tegen Gods volk, dat is eigenlijk een uiting van de draak, van de slang. De slang zit daarachter. Het mooie echter van Openbaring 12 is dat je ook meteen, als je verder leest,
ziet hoe God daarmee afrekent. En wat dat verbrijzelen van die kop van die slang dan onder andere inhoudt. Want als je verder leest, dan staat er: toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. Nou, mocht je denken dat het altijd vrede en heel mooi is in de hemel, deze tekst laat iets anders zien. Er komt ook gewoon oorlog in de hemel. Oorlog van Michaël, hè, dat is een van de belangrijkste engelen, die wordt ook de vorst van Israël genoemd, die voert oorlog tegen die draak. Ik vond dat heel mooi uitgebeeld door dit plaatje hier. Als je dit op internet ook opzoekt, vind je echt de meest bizarre plaatjes. Plaatjes die ik geen eens hier durf te laten zien. Maar ik dacht wel dat het misschien een beetje goed een indruk geeft van hoe vreselijk, hoe raar, vreemd dat moet zijn geweest wat Johannes eigenlijk zag. Een oorlog tegen Satan, tegen de duivel. En die draak, de duivel, die wordt uit de hemel gegooid. Er is geen plek meer voor hem. En als dat gebeurt, dan lezen we die woorden die Ettel heeft gelezen. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Daarom, juich hemel en jullie die daar wonen. He, juich, we hebben net ook gezongen. Juich, jubel, doe mij allemaal. Dit is het moment dat er voor de hemel en voor diegenen die daar wonen een moment is dat ze gaan juichen. Want de duivel is verslagen en die wordt uit die hemel gegooid. En dat is het moment waarop Gods koninkrijk en dat van zijn Messias werkelijkheid wordt in de hemel. Dat is dus nog niet zo. Het gebeurt pas als die draak eruit wordt gegooid. En daarom denk ik dat deze versen ook voor ons heel relevant zijn en goed om te beseffen. Want Paulus die zegt dat ons burgerschap bij de hemelen hoort. En hij zegt ook dat wij nu al zijn overgeplaatst uit de macht van de duisternis, uit de macht van die draak, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij horen bij dat koninkrijk dat straks gaat overwinnen. Dat is voor ons nu al realiteit, maar straks was echt. En dat is zo mooi en ik denk dat dat ook zo bemoedigend voor ons kan zijn. En daarom dacht ik dat het ook goed is om dit te bespreken zo. Omdat dat ons perspectief geeft. Als we elke dag naar het journaal kijken, als we die vreselijke dingen zien die er gebeuren in de wereld. Als die spanning er is, hè, we weten niet wat er gaat gebeuren, gaat er nog meer oorlog komen. Gaan China en de Verenigde Staten in oorlog komen? Komt er een wereldoorlog? Die angst is er best wel. Niet alleen bij ons, wij die weten dat er een vreselijke tijd gaat komen, maar ook bij niet-gelovige mensen. Maar wij mogen weten, wij horen bij die overwinnaars. Wij horen bij dat koninkrijk dat gaat overwinnen. Nou, dat wou ik aan jullie meegeven vanochtend. Hier blijft het trouwens niet bij. Ik kan helaas, ik mag het niet te lang maken natuurlijk. Maar als je erin geïnteresseerd bent, dan zou ik zeker zeggen, dan moet je vooral Openbaring 13 ook lezen en ook Openbaring 17. Want het gaat verder met die draak natuurlijk. Die draak wordt uit de hemel gegooid, die komt op aarde en die draak beseft dat hij dan nog maar korte tijd heeft. En die draak is vijandig gezind tegen Gods volk, tegen het nageslacht van die vrouw. En die gaat die vrouw ook vervolgen, maar die vrouw die krijgt dan vleugels en die wordt in veiligheid gebracht in de woestijn gedurende 3,5 jaar. Dan gaat die draak proberen om dan het andere, het overige van haar nageslacht te achtervolgen. En dan ziet Johannes, in het begin van hoofdstuk 13, ziet hij die draak op de oever van de zee staan. En dan ziet hij dat er uit de zee een beest opkomt. Een beest met 7 koppen en 10 horens. En dat beest krijgt zijn macht van de draak. Oftewel, in de eindtijd, als die draak uit de hemel is gegooid, komt er opnieuw een wereldmacht, een vijandig gezien, jegens Israël in ieder geval, een wereldmacht weer op, met weer 7 koppen en 10 horens. En dat krijgt zijn macht van de draak. En dat zal dan wel dat laatste dier dat Daniel zag ook zijn. Als je dan verder leest in Openbaring 17, dan ziet Johannes dat beest weer. Weer dat beest dat uit zee is gekomen met 7 koppen en 10 horens, maar dan ziet hij iets vreemds. Dan ziet hij een vrouw op dat beest zitten. En die vrouw, ja, dat is een hoer. Maar je denkt natuurlijk, is dat nou dezelfde vrouw? En op haar voorhoofd staat de naam Babylon. En daarin zie je dat, hè, de vijandschap tegen God begon met het koninkrijk in Babylon, hè, onder Nimrod. En ook het laatste menselijke koninkrijk dat tegen God in opstand komt, heet ook Babylon. Nou ja, tot zover. We zullen